Dit is een podcast van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. In de serie Gooise grensverleggers vertellen we verhalen over wereldverbeteraars, vrijdenkers, kunstenaars en uitvinders die in het Gooi hebben gewoond, gewerkt of geëxperimenteerd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in elke aflevering spreek ik met experts van Gooise musea of erfgoedinstellingen over deze grensverleggers. Kleurrijke personen die in de Gooi- en Vechtstreek de ruimte vonden voor hun eigenzinnige ideeën of vernieuwingen. We gaan op zoek naar de sporen die ze hebben nagelaten en van invloed zijn geweest op de regio, op Nederland of zelfs wereldwijd. Zes jaar geleden opende koningin Maxima in Laren het Papagenohuis. Dat is opgericht voor jongeren met autisme. In het huis is ruimte voor 12 bewoners, met daarnaast elke week zo'n 60 bezoekers voor de dagbesteding. Het is een project van de Stichting Papageno, die 24 jaar geleden is opgericht door Aaltje van Zweden van Buren en haar man Jaap van Zweden. In deze aflevering vertelt Aaltje over haar ervaringen als moeder van een autistische zoon, die ertoe hebben geleid om ook hulp te organiseren voor andere ouders met autistische kinderen. Aaltje van Zweden van Buren is de 10e Gooise grensverlegger in deze podcastserie. En dit keer spreek ik niet zelf met of over de grensverlegger, maar kun je luisteren naar het gesprek dat Aaltje had met Jan Rudolf de Lorm, de directeur van Singer Laren. Die museale omgeving past er goed bij, want Papageno is begonnen met muziektherapie en nog altijd staat kunstzinnige expressie centraal voor de behandeling van jongeren met autisme. Wat ook zal blijken uit het gesprek tussen Aaltje en Jan Rudolf.
Goedemiddag allemaal. Ik ben Jan Rudolf de Lorm, museumdirecteur van Singer. Naast mij zit Aaltje van Zweden, van Buren. Twee keer van, dat is wel een fantastische achternaam.
Goed, ja.
Kan jij ons uitleggen hoe iemand met autisme de wereld ervaart?
Dat
is een moeilijke vraag.
Ja, het eerste wat in me opkomt is nee, natuurlijk. Ik ben zelf niet autistisch. Daarbij is het zo'n breed spectrum. Het is niet voor niks een spectrum. Hè. Het is van mensen die moeite hebben met geluid of licht of misschien met geuren en die heel goed functioneren verder tot mensen die diep zwakzinnig, heel moeilijk contact met de buitenwereld kunnen maken.
En dat spectrum is terug te zien in de kunstzinnige uitingen van mensen met autisme. Aaltje geeft daarvan drie voorbeelden, met als eerste een heel levendig, realistisch en gedetailleerd weergegeven tekening van een paard.
We zien allemaal wat dit is, denk ik, toch? Ja. Als ik u nu vertel dat het is getekend door een meisje van 3,5... met autisme, een Engels meisje van 3,5. Dat geloof je bijna niet, hè?
Nee.
En wat zegt dat over het waarnemingsvermogen van dat meisje? Zij kijkt eigenlijk zonder filter, denken de mensen die daar iets over schrijven. Omdat ze sprak toen niet. Ze had geen woorden, geen concepten over de wereld. Maar ze nam puur waar. Eigenlijk veel onderzoekers op het gebied van kunst en autisme zeggen, eigenlijk is het oog van iemand met echt klassiek autisme als een camera. En die neemt gewoon waar wat je ziet, hè? Beweging, perspectief. En het fascinerende van dit meisje is, toen ze begon te praten, verloor ze ook de vaardigheid om zo te tekenen. Toen werden haar tekeningen veel leeftijdsadequater, kinderlijker. Dus
dat was een goed teken.
Voor haar is het een goed teken.
Ja, toch?
Ja, ja. Nou, het volgende plaatje is een tekening van een goede vriend van mij. En die kent u misschien wel. Hij heet Kees Momma. Kees Momma is ook veel op televisie geweest. En Kees spreekt bijvoorbeeld fantastisch Japans, schrijft Japans, is een bijzondere man en doet niets liever dan huizen tekenen. En dit kan je niet uitvergroten, maar als je in zou zoomen, zou je de kleinste details zien. En dit kun je wel zeggen over heel veel kunst van mensen met autisme. Dat is vaak helemaal naar de werkelijkheid. Hè. Is geen fantasie of abstract. Dat is al ingewikkeld. Werken vaak met fineliners, met materiaal ook wat goed in de hand te houden is. Hè. Aquarel of olieverf, dat is allemaal wel weer lastig. Dat kan alle kanten opgaan. En een fineliner doet altijd precies wat je wil. Zo zijn er een heleboel dingen over de kunstuitingen van mensen met autisme te zeggen. En de volgende wilde ik u nog even laten zien. Dat is een jonge man in Engeland. En die gaat in een helikopter zitten. U heeft het misschien wel eens gezien. Vliegt over New York. En gaat zitten in een panorama, wit vel. En begint zomaar in het midden ergens te tekenen. Dus niet zoals ik heb zelf een kunstacademie gedaan. Ik heb geleerd eerst even de contouren opzetten of een schets maken. Dat doet hij allemaal niet. Hij zet gewoon zijn fineliner of zijn potlood neer. En begint helemaal de skyline van New York of van Rome of wat dan ook te tekenen. En dat slaat hij alleen maar in zich op die ene keer dat hij over Londen of Rome vliegt. Ja. Nou, ik denk dat we door naar kunst te kijken van mensen met autisme, jouw vraag al, nou, er is niet een eenduidig antwoord, dat is natuurlijk zo, maar ook al een beetje kunnen beantwoorden. Ik denk dat dat heel veel zegt over hoe zij de werkelijkheid ervaren.
Aaltje van Zweden was 34 toen haar derde kind Benjamin werd geboren in 1990. En Benjamin bleek autisme te hebben. En over alle jaren en ervaringen die daarop volgden, heeft ze een boek geschreven met de titel Om wie je bent.
Dit boek, ik zeg je eerlijk dat de tranen af en toe over mijn wangen liepen, want ik vond het zo ongelooflijk bijzonder verhaal. Ja, je kijkt me een beetje aan, maar het is echt waar. En als je het nou helemaal zeg maar moet samenvatten waar dit over gaat, dan gaat het boek over liefde. Over onvoorwaardelijke liefde. Nou, en dat is waarschijnlijk wat mij heel erg ontroert. En wat jullie ook zal ontroeren. In dat boek schrijf je eigenlijk ongelooflijk openhartig over je jeugd, die zeer getraumatiseerd is, als ik het mag zeggen. En vervolgens ontmoet je jouw grote liefde, Jaap, de dirigent inmiddels. En samen krijgen jullie 4 prachtige kinderen en jullie derde kind. En dat voelde je al aankomen. Daar is iets mee wat andere kinderen niet hebben. Mm-hmm. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En daar stort je je vervolgens op om hem als het ware te koppelen aan de wereld en aan jou en aan de mensen. Daar gaat dit boek over. Kan je beginnen met een citaat? Ik dacht toen ik het boek las, ik ga overal, dat doe ik nooit, ezelsoren maken waar ik iets wil gaan vragen. Maar het is nu bijna iedere bladzijde heeft een ezelsoor. Oh. Gaat niet door. Dit is het eerste.
Ja, dit gaat over dat hij net geboren is en we hem uit de couveuse halen. En dat was op Koningsdag, hij was toen een week oud. En ik zeg maar, mijn voorgevoel heeft me niet bedrogen. Het is niet goed. Benjamin lijkt zich niet van zijn omgeving bewust. Hij oogt niet ontspannen en drinkt niet goed. Ik heb me niet voor niets voorgenomen onvoorwaardelijk van hem te houden. Hij huilt verschrikkelijk veel. Sterk zijn voor mijn zoon blijkt ook te betekenen zijn ontroostbare gehuil in de nacht proberen op te laten houden. Ook al lijkt niets te helpen, hem ondanks de weinig hoopvolle verhalen van de kinderarts te omarmen. Het betekent het jongetje dat naast mij ligt te leren liefhebben. Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Ja.
Dat gaat niet vanzelf, dat is niet vanzelfsprekend.
Nee, nou, ik denk dat als je durft te zeggen, ik bedoel, ik heb ook kinderen, dus ik weet ook, ja soms voel je voor de een wat anders dan voor de ander. Dat heeft niet eens te maken met of ze autisme hebben of iets, whatever. Maar goed, dat is soms zo.
Ja.
En dat is prettig, fijn dat je dat zegt. Want dat is best herkenbaar. Goed, dus het leek allemaal kansloos. Je had, zo lees ik, in Nederland was men daar gewoon niet op ingesteld om daar een goed antwoord op te geven. Via Jaap kom je in contact, dan kom ik naar het volgende citaat. Nee, maar dan ga je even door met je verhaal. Kom je terecht bij het Option Institute. Mm-hmm. En daar was je gebleven. En kan je dat een beetje, kan je nog iets preciezer vertellen aan ons? He, want dus Wat ik zo bijzonder aan jou vind, is jij bent ongelooflijk nieuwsgierig, onderzoekend en initiatiefrijk iemand. En gesteund door Jaap, lees je in het boek, van hoezo nee? Potverdomme, ik ga het zelf wel eens even uitzoeken. En dan kom je in Amerika bij dat instituut terecht.
Ja, ja.
En jullie komen daar. En wat gebeurt er?
Een leuk verhaal is dat we daar aankomen na heel veel gedoe op dat parkeerterrein. En dan komt iemand op ons af en die zegt, hello, you're here for the Olympics and we're going for gold. Ik dacht, nou, toch helemaal fout zit ik hier. Wat is dit? Verkeerde adres. Maar het bleek dat we gewoon daarna 2 weken lang een heel goed doordacht programma doorliepen. Waarin nauwgezet gekeken werd naar Benjamin. Hoe communiceert hij? Hoe kunnen we hem bereiken? En er werd ook met ons gesproken. En dat ging dan over, ja, nou, het konden allerlei soorten onderwerpen zijn. Eigenlijk werden wij, net als Benjamin werd gevolgd in zijn ontwikkeling en gekeken werd, hoe kunnen we hem een stapje verder brengen, werd er zo ook naar ons gekeken. En dat voelde, dat was echt heel fijn, dat er een ruimte was voor ouders waar je vrij uit kan praten. En dat was eigenlijk voor het eerst in 5,5 jaar... dat we de aandacht aan konden besteden. Dat je eventjes een stapje terug deed uit die emotionele achtbaan en dan kan nadenken over, ja, wat doet het eigenlijk met ons dat we een kind krijgen wat anders is? En hoe willen we hiermee omgaan en wat voor dromen hebben we wel voor de toekomst? Want eigenlijk hadden we te horen gekregen dat er geen dromen voor de toekomst waren voor hem. En heel praktisch ook, Benjamin vertelde ik net, hij was net een beetje begonnen met praten. En het leukste wat hij toen vond, vindt hij nog altijd, ballen op een plank gooien. En dan stond hij te wijzen en te huilen en dan moest iedereen maar snappen. Nou ja, dan moet je dat pakken en dan is het helemaal goed. Maar daar speelde ze stommetje. Ze snapte natuurlijk heel goed dat hij die bal wilde. Maar wat wil je dan? En wij mochten kijken achter een raam. En hij was maar aan het huilen. Ik dacht, oh, ik wilde hem wel van achter.
Achter een raam, want hij zat? Kan je even uit de setting even uitleggen?
Ja, sorry. Hij zat in een kamer, een prikkelarme ruimte. Met 1 persoon en speelgoed hoog weg. En dat ging eigenlijk over contact maken. Dus
en die persoon is een player
van dat
dus
instituut.
Dus iemand die steeds, nou, vertel verder.
Ja. Iemand die goed is opgeleid om te kijken hoe kunnen we, en er was over gepraat, wat is de volgende ontwikkelingsstap voor hem, hoe kunnen we hem daarmee helpen. En dat was dan leren zeggen wat je wil, vragen om dat wat jij graag wil. Nou, die bal was natuurlijk een prachtig voorwerp, want hij wilde graag die bal terug. En zij frustreerde dat op een vriendelijke manier, waar ik altijd meteen de bal gepakt zou hebben, hier heb je de bal, zeiden zij, weet eigenlijk niet wat je bedoelt. En je zag hem kijken van potverdorie, dat werkt dus niet. En dan werd hij wel een beetje op weg geholpen, zeg maar bal. En uiteindelijk zei hij het woordje bal en dan kreeg hij hem natuurlijk meteen. Wat ik daar knap aan vond, is dat het ging over de relatie. En op het moment als zij zagen dat Benjamin afdreef, het dus op wilde geven, pakte ze wel de bal. Dus het was een soort dans van hoe ver kunnen we gaan, hoe iets te ver, stapje terug. En dat maar weer op. En zij vonden het ook een goed beeld, vond ik dat. Een relatie is ook een spier die je kan trainen. En dus die relationele vaardigheden, of die communicatief, of hoe je het dan ook noemen wil, die werden getraind. En wij, als je dat zo voor je ziet als ouders van een jong kind, neem je dat met je mee natuurlijk. Dus dat was voor ons een openbaring. Dat had niemand in Nederland ons toen nog verteld. Tegenwoordig zijn er gelukkig veel meer van dat soort programma's, en is er aandacht voor. Maar toen
de man die dat daar heeft opgezet, ik heb even zijn naam, Barry Neil Kaufman.
Ja.
Ik noem zijn naam Barry Neil Kaufman. Ik noem zijn naam even omdat hij volgens mij voor jullie een enorme openbaring was. Een heel belangrijk moment in de ontwikkeling naar Papageno, waar we het zo over zullen hebben.
Ja.
En ik heb ook gelezen dat dus niet een officieel medisch erkende,
nee.
Wat heel leuk is, vind ik. Dus ook iemand die het gewoon vanuit een andere invalse aanvliegroute.
Ja.
Weet je daar meer over?
Ja, zij hadden zelf een kind met autisme gekregen, een aantal jaren daarvoor.
Wow.
En een beetje vergelijkbaar verhaal. Dat sprak mij natuurlijk ook aan in het boek.
Jeetje,
En gedacht, laten we nou maar eens kijken, als alle labels en diagnosen weg zijn, wie is onze zoon en hoe kunnen we verder krijgingsontwikkeling. Dat was eigenlijk hun insteek. En dat was wat wij ook zochten toen op dat moment.
Dus is dat, nu ga ik snel hoor, maar daar komen we misschien op terug. Is dat dan, kan je dan zeggen dat jij zijn werk op zijn manier hebt, of aspecten in ieder geval, hebt meegenomen in Nederland?
Ja, het zou zomaar kunnen. Ik ben natuurlijk geen therapeut. Ik ben alleen maar de moeder van Benjamin. Hè. Ik ken maar één autist en met een verstandelijke beperking. Is ook nog een heel ander verhaal. Dus het is voor mij moeilijk om te... Maar ik denk de spirit die daar uitsprak, het zelf doen. Wij hadden vooral de behoefte als ouder om zelf iets te kunnen doen. Want Benjamin leeft bij ons in het gezin met die 3 andere kinderen. En je weet, hij is zijn leven lang bij ons. Wij zullen met hem moeten rooien. En hem dan uit huis plaatsen. En daar voelden we op dat moment niet zoveel voor. Want ik dacht, ja, dan ben je hem echt kwijt. Zo voelde dat.
Kijk, voordat we zeg maar verder praten over hoe je dat daartoe bent, hoe je zover hebt kunnen komen, waar je nu bent. Was er nog één scène. Ja, ik heb het boek net gelezen, dus bij mij zit het nog helemaal vers in mijn hoofd. In dat Option Institute, waar jullie toen waren. Van een verhaal van een van die players, vond ik heel mooi.
Ja.
Die steeds schiet Benjamin in de stress als zij binnenkomt.
Oh ja.
Weet je wel dat?
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Dat vind ik zo'n gaaf verhaal.
Moet ze daar even heel lang nadenken.
Anders kan ik het maar...
Ja. Nou ja, er was één persoon, een, in mijn ogen een hele leuke vrouw, waar die het echt niet mee kon vinden kennelijk. Dus dat was mis, dat ging niet. Maar in plaats van dat zij zeiden, ja, weet je, dan moet zij maar niet meer meedoen als player, zagen ze dat als een kans om te kijken, hoe kunnen we Benjamin hier verder in helpen? Dus de strategie was dat zij ging in de hoek staan, echt met haar gezicht in de hoek, zoals wij vroeger als kind in de hoek stonden. En dan lag Benjamin te huilen op de grond. En dan ging ze steeds een beetje contact maken, een arm. En als hij non-verbaal liet zien, ik wil niet, hup, ging ze weer terug in de hoek. Maar ze ging steeds en op een gegeven moment snapte hij, ja, je gaat niet weg. Je bent dus in mijn leven en ik zal me hier toe moeten verhouden. En dat was, vond ik heel krachtig om te zien, hoe zij dat niet uit de weg gingen. En dat zagen ze als een ontwikkelingsstap.
Ja.
En zij had respect voor als het te ver is, als het te erg voor je is, dan trek ik me even terug. Maar ik kom weer terug. En heden ten dagen speelt dat thema in zijn leven nog steeds.
Van het van de angst dat iemand weggaat?
Dat hebben we natuurlijk allemaal. Met de een kan je beter overweg dan met de ander.
Ja, zeker.
Maar als
je
in de zorg zit, heb je niet altijd voor het zeggen wie er met jou is op een dag en wie jou begeleidt. Nee, dat kan je niet zelf. Wij kunnen onze vrienden, behalve je familieleden, maar je vrienden kan je toch zelf kiezen?
Hè, familieleden niet?
Nee.
Het gaat ook nooit meer goed komen. Ik wou je nog één ding vragen voor te lezen. Dan gaan we weer even terug naar de muziek.
Ja.
Maar dat vond ik zo'n mooi stukje. En dan kunnen we vanuit daar misschien naar Papageno gaan.
Nou, eigenlijk heb ik dat al een beetje verteld, hè, dat hij bij mij op schoot zit. En hoe we dan een beetje aan het praten krijgen. En als ik op een dag samen met Benjamin in de auto zit, klinkt op de radio het liedje Jesus to a Child van George Michael. Vanaf de achterbank krijg ik pijnlijk hard een speelgoedtreintje naar mijn hoofd gesmeten. Wat is er aan de hand? Neem ik misschien een andere route dan anders? Maar de volgende keer reageert hij hetzelfde op het bewuste liedje en daarna nog eens. Het zet me aan het denken. Als hij zo sterk op muziek reageert, kunnen we dan niet proberen hem via muziek te bereiken en te helpen met communiceren. Ik herinner me dat hij als baby zijn hoofdje draaide naar het geluid wanneer Jaap viool speelde of naar muziek luisterde. Het voelt als het ei van Columbus. In ons huis, waar muziek een hoofdrol heeft, ligt een sleutel voor contact. Hoe kan het dat we dit nog niet eerder hebben bedacht? Vanaf dat moment gebruiken we muziek om contact met hem te maken.
Nou, dat is geweldig. En ook misschien is het wel geen toeval dat je partner een geweldige muzikus is. En nu dirigent en eerder violist. Kan je kort even de rol van jouw man, van Jaap in het geheel. Daar komt in het boek af en toe. Ja, ik heb ook met zeer veel belangstelling naar gekeken. Ik dacht van wauw, wat een. Hè, je moet als echtpaar ook een team vormen. Om zoiets te overwinnen en dan zoiets praktisch op te bouwen. Kan je iets over die wisselwerking
Nou, in al die jaren heb ik wel geleerd dat het voor een relatie een enorme uitdaging is. Dat is met alle moeilijke dingen die in het leven gebeuren. Maar zeker een kind met een beperking, dat is wel, dat trekt een wissel natuurlijk op alles. En dat maakt je denk ik sterker samen of juist niet. En wij hebben het geluk gehad dat het ons sterker heeft gemaakt. Misschien omdat we alle twee een beetje op dezelfde manier naar het leven kijken. We houden van ontwikkeling. Je kijkt wat voor mogelijkheden er zijn. Hoe is het bij de buren? Is het daar anders of beter? Kan ik daar iets van leren? Dat geluk hebben we gehad dat we op dezelfde manier daarover denken. En Jaap is natuurlijk, ik ben degene geweest die de dingen opzoekt, bedenkt en hij ondersteunt. Hij is eigenlijk altijd degene die zorgt dat er dingen ook, realiteit. We hebben het er veel over. Heeft dit zin? Heeft het geen zin? Dat is natuurlijk heel, heel prettig als je dat samen kan doen.
Ja, ik denk dat we ons wel even moeten realiseren, en met elkaar hier, dat jullie hebben 4 kinderen.
Ja.
Nou, dat is op zich al een hele hessel. Ik bedoel, wij hebben 3, maar dat is al. Oké. Een dirigent, en zeker een dirigent in de top league, want hij is een van de allerbeste ter wereld. Die heeft een leven dat zich voornamelijk op reis afspeelt en in buitenlanden. Mm-hmm. Dus die is er gewoon nooit.
Nee.
Maar ik bedoel, leg uit. Hoe fix je dat? Hoe kan dat? Idee.
Nou, jong beginnen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We waren natuurlijk jong toen we elkaar ontmoetten. Jong toen we kinderen kregen. En je wordt met dingen geconfronteerd in je leven. En dan ga je ervoor.
Dan gaan we van algemeen nu weer even naar het verhaal. We waren gebleven in Amerika. Dan gaan we even een paar stappen zetten. Want daar zag je eigenlijk een heel belangrijk voorbeeld voor hoe je het zou kunnen gaan doen. Zeg ik dat goed?
Voor ons persoonlijk hebben we daar natuurlijk heel veel van geleerd. Wat ik net al een beetje vertelde. Kijken naar wie is Benjamin achter die diagnose en achter al die moeilijke rapporten en onderzoeken waar wij niet vrolijker van werden. Het dagelijks leven gaat door.
Dus daar kon je zeg maar in de Nederlandse zorg en medische wereld viel niet veel te halen voor
jou? Voor ons op dat moment niet, nee. En gelukkig is dat veranderd, maar helaas spreek ik nog altijd wel ouders. En dan denk ik, potverdorie, nu zijn we 25 jaar verder. Is het nou nog niet een beetje beter geworden? Maar al met al denk ik dat we in een fantastisch land leven waar de zorg goed is georganiseerd. Dat wil ik ook wel gezegd hebben, maar voor ons op dat moment, toen Benjamin jong was, was daar niet zoveel te vinden in dat wat ons aansprak. En we wilden graag zelf het verschil kunnen maken.
Ja, en je beschrijft, om eventjes weer een stukje te laten vertellen van de volgende stap, dat we even samen die stappen kunnen volgen. Je hebt dat dus meegemaakt in Amerika en dan maak je zelf in het Option Institute, dan maak je zelf een kamer met spelers.
Ja. Ja, nou ja,
neem ons even mee in die fase. Nee, maar dat was wel een belangrijk moment weer.
We hebben daar 2 weken gezeten om te leren hoe doen we dat eigenlijk. Contact met hem maken en hem verder helpen in zijn ontwikkeling. En we werden naar huis gestuurd met de opdracht. Nou, dan ga je thuis zo'n programma opzetten de hele dag. En je gaat vrijwilligers werven. En ik dacht nog, dat lukt nooit. Wie gaat dat nou doen in Nederland? We hadden eenmaal A gezegd en dan zeg je natuurlijk ook B. We hadden hem van het schooltje gehaald en al die andere dingen waren we mee gestopt. Dus we wilden een nieuwe start. En ik ben postertjes gaan ophangen bij de Albert Heijn en bij de bibliotheek. Eigenlijk met de verwachting dat niemand zou komen. Maar in no time hadden we toch een team van 12 vrijwilligers. En nu denkt u
was
misschien
dat was in Amsterdam? Waar was
nee,
dat?
In Haarlem.
In Haarlem,
ja.
Oké.
En toen was de naam van Zweden nog niet zo.
Nee, want dat zei mijn vrouw. Als je al met Jaap van Zweden. Maar ik dacht al.
Er stond geen naam bij, hè?
Goed dat je
stond
dat zegt.
Geen naam
nee,
bij.
Dat ga ik vertellen.
Nee,
thuis.
Er stond alleen maar een fotootje van Ben geschminkt als clowntje. Ik zal het nooit vergeten. Totaal onherkenbaar. En daaronder stond wie wil ons komen helpen. En dat was alles met een telefoonnummer. Maar goed, ik had wel gezegd dat we het via de Option Instituut methode zouden doen. En er bleken dus in Nederland al een aantal mensen die daar van kenden en wisten. En die reageerden op die advertentie. Die wilden wel weten, ik heb ooit dat boek gelezen. Ik wil nu wel eens weten hoe dat in de praktijk gaat. Dus die pre hadden we. Nou ja, op een gegeven moment Benjamin de hele dag in de kamer met vrijwilligers. En wij, ik trainde ze, we hadden gesprekken. En we zagen dat hij zich ging ontwikkelen. Dat is natuurlijk fantastisch als je dat meemaakt. Maar tegelijkertijd sprak het zich ook rond. Dus ik zat de hele avond, of iedere avond bijna aan de telefoon, met andere ouders. Wat doe je eigenlijk en wat doe je? En toen zei mijn dochter, mam, je moet aan hun ook vertellen wat wij hier doen. En toen hebben we een keer een avond georganiseerd in Amsterdam. Want de mensen van het instituut waren in Europa. Ik zei, kom dan naar Nederland toe. En ik heb die 40 ouders die ik ooit aan de telefoon had gehad gebeld en gezegd, jongens, kom naar Amsterdam, want dan kan je het zelf vragen. En toen kwamen er veel meer mensen opdagen dan wij hadden gedacht. Er kwamen, denk ik, 200 mensen. En toen dachten we, er zijn dus veel meer ouders die hier behoefte aan hebben. Laten we een stichting oprichten. En zo, toen hebben we Stichting Benjamin opgericht. Na een paar jaar dacht ik, dat is niet goed die naam, die moet eraf natuurlijk. En toen zijn we op Stichting Papageno gekomen. Met de intentie muziektherapie brengen bij kinderen thuis. Want ik zag natuurlijk de kracht van iemand thuis begeleiden, Benjamin thuis begeleiden. En ik dacht, als je muziektherapie ook in die thuissituatie kan brengen, dan heb je misschien kans dat broertjes, zusjes, ouders ook strategieën oppakken. Of horen wat een liedje doet, horen wat het doet als je zingt met je kind. Dus een beetje een onnadrukkelijke doelstelling was dat van mij, in de hoop dat ouders daar ook iets meer aan zouden kunnen hebben. En dat is al 25 jaar geleden. En al die tijd bezoeken de muziektherapeuten de kinderen nog altijd thuis. En in het najaar komt er een boek uit. We doen ook wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de muziektherapie over muziek en autisme.
Wat goed. Nou, dit klinkt allemaal zo van, ja, toen deden we dat en toen deden we dat en dat. Maar ja, het is natuurlijk een enorme zoektocht en hessel om al die obstakels weg te werken. Ook de moeilijke, je hebt ook nog, als ik het mag vertellen.
Ja.
Want Benjamin die ging op een gegeven moment ging die ook in een school.
School voor speciaal onderwijs. Ja.
En daar kreeg je ook nog eens een keer een enorme traumatische ervaring te verwerken. Ja. Althans Ben en met ja. Ben jij. Agressie, noem ik het maar even, van een van de andere jongeren die daar zat. Die je uiteindelijk, ik weet niet of je daar iets over wil zeggen, maar je hebt het uiteindelijk met EMDR.
Dat vind ik wel koop het boek. Ik zou zeggen, koop het boek.
Ja, koop het boek. Maar dat, nou ja, dat, ja. Dus je, ik bedoel, it was a very bumpy road. Ik bedoel, ja. Je hebt inmiddels, je bent aan het organiseren, maar tegelijkertijd was je er nog lang niet met Benjamin. Ik bedoel, je bent
nee,
nog steeds natuurlijk
en nog steeds leven. Niet. Nee, wat ik net zeg, het is natuurlijk een levenslange zorg en weg. Hè? Als je een zoon hebt zoals Benjamin, dat blijft. En dat verandert, omstandigheden veranderen. En dan moet je daar weer op anticiperen. Het is net een kaartenhuis, zeg ik altijd. En dat staat. En als er één kaartje uit wordt getrokken, dan gaat de boel weer wankelen en dan moet je denken, hoe gaan we dit nu weer oplossen? Ja. Maar zo'n ervaring en alle andere ervaringen waar we het nu over hebben, denk ik, leiden dan uiteindelijk tot een Papageno-huis. Je vraagt jezelf steeds af, wat zijn nou de belangrijke elementen die je eigen kind toewenst en waarvan je ook denkt waar andere kinderen iets aan zouden kunnen hebben. En dan is het vooral in de samenleving verbinding kunnen hebben, je kunnen ontwikkelen, je plekje kunnen vinden. Dus dat allemaal samen. Wij dachten, we gaan die muziektherapeuten in huis sturen. Benjamin haalde vrijwilligers in zijn kamertje. We wilden de wereld voor hem ontsluiten eigenlijk. En dat is een beetje wat je in een Papageno-huis ook hoopt te doen.
En je beschrijft dat op een gegeven moment Ben de leeftijd kreeg dat hij eigenlijk uit huis.
Ja.
Zoals er veel jongeren dat doen.
Ja.
En heeft dat een rol gespeeld bij het opzetten van het Papageno-huis?
Ja,
kan
zeker.
Kan je even ons meenemen in, zeg maar, wat het Papageno-huis nou precies, wat dat is?
Ja.
Het is in ieder geval ongelooflijk mooi. Ik ben er net geweest. Het is ongelooflijk bijzonder. Maar dat laatste stuk, richting dat het je gelukt is om dat te creëren en de rol van Ben daarin.
Nou ja, het is natuurlijk, we doen het met z'n allen. Hè? Het is dit, want het lijkt heel veel, maar we hebben natuurlijk het grote geluk gehad dat we altijd mensen hebben gevonden die ons ondersteunen en helpen. En dan heb ik het over vrijwilligers, bestuursleden. Dit kan je niet alleen. Dat is godsonmogelijk natuurlijk. Laat ik dat voorop stellen. Maar Benjamin die zei, ik wil ook uit huis. Want die zag zijn broer en zus uit huis gaan. En die dacht, wacht eens eventjes, dan blijf ik hier in mijn eentje over. Dat is niet de bedoeling. Toen sprak hij de legendarische woorden. Ik wil ook in Amsterdam wonen, in een rode auto rijden met een blonde vrouw. En ik wil bier drinken.
Nou, dit vind ik volstrekt normaal.
Ja, dat is het ook. Alleen in zijn geval niet normaal natuurlijk. Maar toen dacht ik, ja, toen was toen een jaar of 18. Die tijd komt natuurlijk. Hij wil, ja, dat... Hij wil natuurlijk ook op zichzelf wonen. En dan ga je op zoek, ga je kijken, je gaat denken, wat is er allemaal? En je gaat verschillende vormen af. En toen werden voor ons een paar dingen duidelijk die we liever niet wilden. We wilden graag Benjamin niet ergens in een gesloten, het klinkt heel zwaar, maar ergens ver weg van de samenleving, mooi in de bossen. En zo waren er nog een aantal van die initiatieven. En toen op een gegeven moment belde een bevriende makelaar op. En die had dat verhaal een beetje gevolgd. En die zei, ik weet een mooi pand voor je. Dus ik ben gaan kijken. Toen zei ik, ja, maar dat is veel te groot. Dat is helemaal de bedoeling niet. Maar in die tijd deed ik ook een aantal projecten. De ontmoeten projecten heette die. Met muzici, met beeldende kunstenaars. Jongeren met en zonder autisme die een week lang een muziektheatervoorstelling maakten. Toen dacht ik, maar wacht eens even, dit is wel een huis waar ook een concertzaaltje in zou kunnen. En een restaurant. En als we nou zo graag die verbinding willen maken met de buitenwereld. Om het maar eventjes te zeggen, buiten- en binnenwereld. Dan zijn een restaurant en een concertzaaltje wel hele mooie plekken om dat juist te doen. Dus ik zag dat wel voor me. Dan 5 jaar verder opende vandaag volgens mij zelfs, 6 jaar geleden, Koningin Maxima het Papagenohuis. En ik denk dat dat vandaag was, zes
echt
jaar
waar?
Geleden. Ja, is goed.
Ja?
Goed.
Ja. Nou, heb je dit expres gedaan?
Nee.
Ja, zegt Ingrid. Wauw. Nou, wat leuk joh. Jeetje.
Dus het is een bijzondere dag. En we zijn in de gelukkige omstandigheid, hoe moeilijk dat ook is, om we zijn in Lemmer bezig in Friesland met de opening van een tweede Papagenohuis. En waarschijnlijk in Vught. En zo heel langzaamaan kijken we waar behoeftes liggen, waar mogelijkheden zijn om meerdere Papagenohuizen te openen.
En kun je ons een beetje zo beschrijven? Hè? Hoeveel mensen, of jongeren... zijn daar zo op een dag? Nou, dus er wonen er een paar,
ja.
Zoals jij woont, hè, Luc?
Luc woont daar. En, er zijn 12 appartementen waar jongeren tijdelijk wonen. Het is de bedoeling dat je daar niet... inmiddels woont Benjamin er 6 jaar, maar die gaat ook een volgende stap maken. Maar 5 jaar is echt wel het maximum. En in die periode word je geholpen door de begeleiders van Serenlo. En wij doen zelf niet de zorg.
Okay.
Stichting Papagena is geen zorginstelling. We werken samen met Serenlo, een van de grote zorginstellingen in Nederland. Om de jongeren te helpen naar meer zelfstandigheid. En dus een geschikte, een passende plek in de samenleving.
Dus het is een beperkte periode?
Ja.
Wat ligt er nu aan, zeg maar, aan uitzicht voor je? Want je werkt natuurlijk toch wel, je bent toch met de toekomst bezig.
Nou, ik heb niet van die hele grote wensen. Al heb ik een aantal jaar op een benefiet een tijd geleden werd mij gevraagd, wat is nou je volgende droom? Want het Papagenohuis staat er. En toen schoot het uit mijn mond, in iedere provincie een Papagenohuis. Toen hebben we een prachtige donatie gekregen om dat te doen. Dus ik ben tegenwoordig, durf ik niet meer zo hard op hele grote dingen. Nee, mijn eerste wens is heel persoonlijk dat onze zoon op een goed plekje terechtkomt. En daar zijn we nu mee bezig. En ik hoop dat door het werk wat ik doe, of de bijdrage die ik een beetje lever, wat we met z'n allen doen met heel veel mensen, ja, de wereld voor mensen met autisme een beetje met een beperking, en vooral ook een verstandelijke beperking, een beetje beter en mooier kunnen maken. Dat is,
Volgens mij ben je daar ongelooflijk tot nu toe enorm in geslaagd. Als persoon. Met iedereen om je heen. Maar dat vind ik echt heel uitzonderlijk. En ik denk dat daar heel veel mensen je ongelooflijk dankbaar voor zijn. Ja, ik vind dat heel bijzonder. En ik ga hier met veel plezier en inspiratie aan terugdenken. Dank je wel.
Ook, dank je wel.
Zoals ik zei aan het begin, met Aaltje van Zweden van Buren als hedendaagse Gooise grensverlegger, beëindigen we deze podcastserie die we hebben gemaakt tijdens het Erfgoedfestival Gooi en Vecht van 2021. Maar de besproken grensverleggers blijven natuurlijk ook daarna een bron van inspiratie. Wie daarover meer te weten wil komen, kan het hele jaar door terecht bij de vele Gooise musea en erfgoedinstellingen die we in de 10 podcastafleveringen hebben bezocht. Als je nu luistert via Spotify of Apple Podcasts, klik dan bij de Gooise grensverleggers op de knop volg, zodat in de toekomst een nieuw seizoen met nieuwe afleveringen vanzelf bij je binnenkomt. Ook alle voorgaande afleveringen kun je natuurlijk beluisteren via deze of andere podcast-apps. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Bedankt voor het luisteren.